Zo, goedemorgen. Mijn naam is John, voor degenen die me niet kennen. Wie kent mij eventjes om even een beeld te krijgen? Althans kennen, maar heeft me al een keer gezien. Ja. Goed zo. Ik ben de laatste keer denk ik 4 jaar geleden hier geweest. Dus dat is alweer een tijdje terug. Mijn vrouw die is niet mee, zoals jullie gezien hebben. Mijn kinderen ook niet, want die zijn het reizen een beetje zat. En aangezien ik vanmorgen om 7 uur vertrokken ben, hadden ze denk ik sowieso geen zin gehad om in de auto te stappen. Het idee is een beetje deze ochtend dat ik een deel met jullie deel uit de Bijbel en daar wat over vertel. Maar dat heeft ook te maken met onze levenssituatie, misschien ook met jullie levenssituatie, dat hoop ik in ieder geval. En daarna hoop ik een aantal foto's te laten zien van het werk in Peru wat we doen en daar nog een beetje over te vertellen. Dus in Peru zeggen we altijd, in Europa hebben ze horloges en wij hebben de tijd. Dus het kan misschien wat langer duren, maar het zal niet saai worden. Maar laten we beginnen met iets te lezen uit jullie favoriete Bijbelboek, Leviticus. Vast en zeker. Leviticus hoofdstuk 13. Misschien vraag je vanaf van wat moeten we daarmee, maar daar hoop ik dadelijk op te komen. Er zijn weinig mensen die Leviticus 13 als hun vers voor het jaar nemen en zeggen van zo, daar gaan we voor. Maar laten we het eerst even lezen en daarna gaan we kijken wat God te zeggen heeft. En wat het volgende in Leviticus 13 vanaf vers 1 staat het volgende. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft, die aan huidvraten doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van diens nakomeling, die dan de aandoening moet bekijken. En als de priester vaststelt dat het haar op de aangeteste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, is het huidvraat en moet de priester de persoon in kwestie onrein verklaren. En als de huid een lichte, witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon 7 dagen afzonderen. En op de 7e dag onderzoekt de priester hem opnieuw. En als blijkt dat die plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw 7 dagen afzonderen. 7 dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals. En als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan een gewone uitslag en de persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein. Maar als hij na onderzoek door de priester rein verklaard is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. En als de priester vaststelt dat de plek zich inderdaad heeft uitgebreid, moet hij hem onrein verklaren, dan is het huidvraat. En misschien denkt u van, wat is dit voor een gezellig thema op de ochtend. Even de vraag aan jullie, wie van jullie zal, laten we zeggen, 40 jaar christen? Gaat al 40 jaar met de Heer Jezus onderweg. Kijk, dat zijn er al een heel aantal. Wie 30 jaar? Wie 20 jaar? Langzaam zakken. Wie 10 jaar? Wie 5 jaar? Kijk, heel goed. De meesten zijn al lang onderweg. En het idee is vandaag een beetje het onderwerp. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als je lang met God onderweg bent, kan het zijn dat je zo, je gaat als een raket naar boven. Je hebt je bekeerd, alles geweldig en dan blijf je zo een beetje hobbelen en dan misschien gaat het wel langzaam, hoe ouder je wordt, een beetje bergaf. Maar het idee is dat wij, als wij met God leven, steeds dieper met hem gaan leven. En hem steeds beter leren kennen en steeds meer naar de Heer Jezus toe gaan en op hem gaan lijken. En dat is het thema van vandaag, dieper gaan. En we hebben net iets over het dieper gaan gelezen. Dit was een dieper in de negatieve zin, dat hier een persoon was die had een vlekje op zijn huid en die moest kijken of dit dieper ging groeien in zijn huid en of daar wat aan de hand was of niet. En daar wil ik vandaag een beetje over hebben. Wie van jullie heeft een auto? Dus, ja, goed zo. Als jullie auto kapot is, wat doen jullie? Wie gaat er naar de garage? Goed zo. Wie gaat er naar YouTube? Om te kijken. Naar YouTube, om te kijken of die zelf kan doen. Ja, niet zoveel. Wie gaat naar het handschoenvakje en pakt daar de beschrijving van de auto eruit? Kijk, er zijn er altijd een paar die dat soms doen. Ja, heel goed. Het handschoenvakje even voor Generation Z. Hè? Handschoenvakje. Waarom is er een handschoenvakje in de auto? Enig idee? Heb je daar ooit handschoenen gevonden? Zit er geen handschoen in, hè? Nee. Nou ja, vroeger was het zo, hè, dan had je van die koetsen, die reden met een motortje, zonder dak, zonder vensters. En dan moest je auto rijden, en dat was een beetje koud, dus zaten er handschoentjes in. Dus volgende keer als je de beschrijving van de auto eruit haalt, je handschoenen zul je er niet vinden, maar dat was de geschiedenis. En, nou ja, ons handboek, zullen we maar zeggen, dat is de Bijbel. En de Bijbel begint met Genesis en dat zou je misschien kunnen zeggen van, nou, dat is aan het begin is allemaal spannend. Hè? Als je net in januari begonnen bent, misschien denk je van, nou, ik ga de Bijbel dus even het hele jaar doorlezen. Dan begin je met Genesis, dat gaat allemaal lekker in januari en je komt zo'n beetje verder. Allemaal spannend, alles wordt nieuw en alles is prachtig. En dan kom je in Exodus en dan gaat het volk Egypte uit, of het volk van Israël uit Egypte en dan gaan ze richting Israël. Ook allemaal spannend en dan kom je in Leviticus en dan tegen februari, maart beslis je of volgend jaar ga ik weer opnieuw beginnen met Genesis of je slaat het boek over misschien en dan ga je door. Maar dan komt het boek en in dat boek staat van hoe kun je bij God komen? En dat kan alleen maar, in dit boek staat er, als je rein bent en een offer hebt. En in het boek staat van alles. Er staat van wat je aan mag raken, wat je niet aan mag raken, wat je mag eten, wat je niet mag eten. Als je naar de wc gaat, wat je daar moet doen, wat je niet moet doen. Eigenlijk van A tot Z staat alles in dit boek beschreven. En dat is misschien saai, maar het heeft ons wel wat te zeggen. En als we nu naar Lucas gaan, Lucas hoofdstuk 5. In Lucas 5. Daar gaan we ook weer iets lezen over de diepte. Lucas 5 vanaf vers 1 tot 8. Daar staat, toen hij eens, dat is de Heer Jezus, aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig de netten te spoelen. En hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben wij ons ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen gekomen waren, vulden zij de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, zei hij tegen de Heer Jezus, laten we dit morgen nog een keer doen. Staat dat daar? Nee, hè? Nee. Of zei hij tegen de Heer Jezus, laten we hier een bedrijfje oprichten voor vissers. Dit is geweldig, hè? Ik heb de hele nacht gewerkt. Nu hoef ik alleen maar even één keer de netten uit te gooien. Als we dat elke dag doen, half uurtje vissen, zijn we klaar. Hè? Het zou mooi zijn. Zei hij ook niet. Hij zei, ga weg van mij, nadat hij op zijn knieën was gevallen, Heer, want ik ben een zondig mens. En dat is wat Petrus meteen ontdekt had. Hij had ontdekt, als de Heer Jezus precies weet waar deze vissen uithangen, dan weet hij ook precies wat er bij mij van binnen zit. En dan weet hij dus ook hoe het eruit ziet. En dan kan ik maar beter zeggen van, Jezus, ga weg van mij, want ik sta er niet zo goed voor. En dan komen we in Leviticus. En in Leviticus staat het eigenlijk in de notendop twee dingen. Hoe kom ik bij een God die heilig is? Dat is punt 1. Punt 2, hoe blijf ik bij een God die heilig is? En dat is een proces in ons leven. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar mijn leven ziet er meestal een beetje zo uit. Het gaat dan zo naar boven toe en dan gaat het allemaal mooi. En dan in één keer, boef, komen we weer in een diep dal. En dan gaat het weer naar boven toe. En dan komen we weer in een diep dal en dan gaan we weer naar boven toe. Een diep dal. En het idee is een beetje dat we groeien. Ik weet niet waar jullie groeien, maar ik groei meestal hier, niet daarboven. Maar als we in de diepe problemen zitten, dan gaan we groeien. En dat dan de tendens is dat het allemaal steeds verder gaat. Hè? De tendens moet deze lijn zijn, dat we steeds verder omhoog komen. En dat is ook het idee van de Heer Jezus, dat is het heiligingsproces, dat wij steeds dichter bij hem komen. Nou, gelukkig hoeven wij nu niet met lammetjes en schapen hier naar binnen te komen voor het offer. Dat hebben we vandaag aan gedacht. De Heer Jezus heeft dat voor ons eens en voor altijd gedaan. Dus dat is voor ons geregeld, maar we willen wel steeds dieper met hem die relatie aangaan. En het idee is dat wij, als wij op school zijn, anders zijn dan onze medescholieren. Dat we niet dezelfde grappen maken, niet de vrijdagavond met ze gaan drinken en ook later zat naar huis komen, op ons werk hetzelfde. hoe zijn we tegenover onze collega's? Praten we wel eens over de Heer Jezus of doen we gewoon alles mee en hebben we allemaal dezelfde grappen en ideeën? Dan gaan we alleen zondag hier naartoe en alles is verder hetzelfde. En dat is een beetje dan het ding waar Leviticus de bocht om komt. En die zegt dan, de Heer Jezus wil niet alleen maar één dingetje van je leven, alleen maar de zondag of de woensdagavond misschien als het er bidstond is. Maar hij wil van maandag tot en met de volgende week maandag. En dat elke dag, de hele dag, door. En daarom, zoals Leviticus dat ook een beetje beschrijft, gaat het over het hele leven. Het gaat niet alleen maar over wat je eet, maar het gaat ook over wat je ziet. Wat zien wij met onze ogen door de week? Wat horen wij met onze oren? Wat raken wij aan met onze handen? En nu gaan we even terug naar Leviticus, hoofdstuk 13. En daar is op een gegeven moment een man of een vrouw, dat weten we niet, een persoon, die heeft in één keer een vlekje op zijn arm. En met dat vlekje moet hij iets gaan doen. En wel, hij moet naar een priester gaan en zeggen van, kijk eens hier, ik heb je een vlekje, kun je er eens even naar kijken, ik weet niet precies wat het is. En dat is een moeilijk iets, want wat ga je daar, wat ga je dat doen? Als jij iets hebt waar je mee zit en je moet naar iemand toe gaan om te zeggen van, kun je eens even kijken, in dit geval in ons hart, van er zit iets in mij, dat is moeilijk, hè? Want je moet je vernederen een beetje en zeggen van, volgens mij heb ik een probleem, kunt u mij helpen? En wat leren we daarvan? We leren daarvan dat wij niet in staat zijn om onszelf te beoordelen. Het probleem is met ons, als wij onszelf gaan beoordelen, dan gaan we meestal vergelijken. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar dat is vaak wat we doen. Dan zeggen we van, ja goed, ik heb hier een heel klein vlekje zitten, maar ik heb gezien deze meneer, die heeft een vlekje, die is twee keer zo groot. Dan is zijn probleem een beetje groter, mijn probleem een beetje kleiner, dan is dat probleem opgelost. Dan kijkt iedereen naar hem, niet naar mij. Je kunt het ook doen, hè? Ik heb nou mijn t-shirt aan, hè? Volgende week zeg ik van, ik doe mijn lange mouwen aan, dan ziet niemand dat vlekje meer, dat is ook goed. En dan een week later heb ik in één keer hier een vlekje zitten, nou, dan kan ik nog ervoor kiezen om mijn kraagje zo'n beetje naar boven te doen en zo te gaan staan. Maar de week daarna heb ik in één keer een vlek op mijn neus zitten en dan houdt het op. Hè? Dan kun je wel zo gaan staan, maar dan zal iedereen vragen, wat ben je aan het doen? Dus wij zijn niet in staat om onszelf te onderzoeken. En dan kom je in zo'n kringetje van vergelijken. Hè? En dan, dat kan voor de een dit zijn, voor de ander dat. Hè? Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ja goed, ik zit 5 uur per dag op TikTok, maar ik weet van die andere, die zit wel 10 uur per dag op TikTok. Hè? Of, ja, ik heb wel eens een keer naar pornografie gekeken, maar ik weet van die andere, die doet het elke dag. Hè? Of, ja goed, ik heb eens naar een andere vrouw gekeken op mijn werk, terwijl ik getrouwd ben, maar dat was alleen maar kijken. Ik weet van die ander, die heeft een relatie met haar. Ne? En zo kun je in een cirkeltje komen. En steeds verder aan. Ne? Of ja, ik heb 20 paar schoenen, maar ik weet van die zuster, die heeft er al 100. Ne? En zo kun je van alles invullen misschien waar je mee zit. En je gaat vergelijken. Maar wij moeten niet gaan vergelijken. We moeten dus ons in die zin vernederen. En dan gaan we kijken bij deze priester. In ons geval bij de Heer Jezus. Of misschien een broeder of zuster die je vertrouwt waar je naartoe kunt gaan. Om eens even over je dingen die in je hart zijn te praten. En het ding is een beetje, als je hoest, het kan zijn dat je verkouden bent, ja, maar het kan ook zijn dat je longkanker hebt, dan hoest je ook. Hoe wil je dat nou weten? Nou, dan ga je naar de dokter en die zal zeggen, nou, laten we even een longfoto maken voor de zekerheid. Zegt hij, ja, dat is gewoon een bronchitis, ja, zo over een paar dagen weer goed, alles prima. Of hij zegt, nou, ik zie dat toch wat, we moeten verder onderzoek doen en nu komt de volgende stap. En dat is wat hier gebeurt. Deze mensen moeten op een gegeven moment in quarantaine, dat woord kennen we allemaal wel, in afzondering, 7 dagen lang. En dan heb je geen tijd om na te denken over dat vlekje van je buurman. Of dat probleem van je buurman of buurvrouw. Maar dan heb je tijd om naar jezelf te kijken. Ben je elke ochtend wakker, kijk je, oei, is het gegroeid, is het niet gegroeid. Ja, zo'n tijd moet je de hele tijd blijven. En dan ben je met jezelf ben je bezig. En met lepra is dat ook een beetje. Dat was dan uiteindelijk de ziekte die dan doorging. Met lepra, dat begon klein. En dan is het niet zo op een gegeven moment dat het herfst werd en dan de vingers afvielen. Misschien heb je dat als kind vroeger gedacht. Van op de zondagsschool op een gegeven moment vallen de vingers af. En dan krijg je allemaal toestanden. Maar het ding wat erachter zit is dat je zenuwen kapot gaan. Aan je uiteindes van je armen en je benen. En dan kan je bij je buurman op de barbecue zijn. En je kan daar je vingers erop leggen. En dan gezellig praten. En dan kijk je in één keer, oei. Mijn vingers zijn verbrand en weg zijn ze. En dat gebeurt met ons ook. Dat vlekje begint langzaam. Dat begint met de zonde ook. We zijn langzaam. Komt er iets ingeslopen. En als je ook als je lang onderweg bent met de Heer Jezus. Kan het op een gegeven moment zijn dat je op een gegeven moment iets erin krijgt. En dat begint klein en denk je, ah ja, was maar een klein leugentje. En daarna was het nog een keer een leugen en dan nog een. En op een gegeven moment maak je er een gewoonte van. En word je ongevoelig. En dat werden deze mensen ook. En dat werd dan op een gegeven moment zo, als het vastgesteld werd, moesten die mensen uit de menigte eruit. En moesten apart gaan wonen met andere mensen die hetzelfde hadden. En dan kom je in een kringetje terecht die allemaal hetzelfde doen. En dan ga je nog steeds verder van God af. En denk je van, ah ja, die heeft ook dit en dat. Maakt allemaal niet uit. Dus het begint soms klein, met een klein stapje, één keer kijken naar pornografie, dan nog een keer en dan al drie keer per week. En op een gegeven moment kom je er niet meer voor los en dan hang je vast. Dat was met lepra precies hetzelfde. Toen zat je in die isolatie en wat wij dan ook vaak doen, en dat begon al bij Adam en Eva, dan proberen we de boel een beetje te bedekken. Adam en Eva hadden gezondigd. Het eerste wat ze deden was ergens wat bladeren halen, de boel bedekken. En tegenover God doen, ja, het valt allemaal wel mee. Gaat prima zo. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En God kijkt dat dwars doorheen. En Adam en Eva hadden net zoals voor ons een offer nodig. Zodat er een kleren aankwamen die betaald werden met een offer van een dier. Voor ons is dat de Heer Jezus. En wij hoeven ons niet te verstoppen zoals Adam en Eva deden. En wij doen dat vaak dan nu tegenwoordig misschien in Facebook. Hè. Je doet alleen maar je fotootjes posten van de familie waar iedereen aan het lachen is. Alles is happy. Terwijl je deed dat elke ochtend in de morgen een grote ruzie is de hele tijd. Of je houdt je puistjes weg, hè? Of je doet er wat haartjes bij in mijn geval. En in één keer heb je een foto van, wauw, het ziet allemaal gezellig uit. Hè? Maar het is niet zo. We proberen met dingen te verbergen. Hè? Of ons stijl van het leven. Hè? We moeten bepaalde kleren hebben, we moeten die auto rijden, we moeten naar die feestjes gaan, we moeten ook daar op vakantie gaan. Zodat we dat allemaal een beetje kunnen bedekken. Maar de Heer Jezus wil ons bedekken met zijn eigen leven. En om dit gedeelte af te sluiten met jullie uit Matteüs hoofdstuk 8. En daar ook een bemoediging mee geven voor jullie allemaal. Matteüs hoofdstuk 8, daar zien we de Heer Jezus weer. En dit keer komt er iemand met dat probleem wat we net in Leviticus hebben gelezen. Hij daalde de berg af en een grote mensenmassa's volgden hem. En er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. En hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u het wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. En Jezus zei tegen hem, denk erom dat u met niemand erover praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mens het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. En hier komt zo'n persoon die eigenlijk zo had aan moeten komen lopen met zijn hand bedekt voor zijn mond en had moeten zeggen, lepra, lepra, onrein, moest die naar je toe komen. Als je dat even vertaalt naar hier, hè, je komt hier zondagsochtend de gemeente binnen en dan kom je van porno verslaafd, of gokverslaafd, of ik ben een leugenaar, en dan mag je hier naar binnen komen, goedemorgen, en dan ga je zitten. Iedereen ziet het, iedereen hoort het. En wat doet de Heer Jezus? Dat is het mooie van onze Heer. Hij gaat tegen alle protocollen in. Hij houdt geen afstand. Hij gaat naar hem toe, raakt hem aan. En vraagt van, wat wil je? Dat u me rein maakt, kunt u me rein maken? Jezus strekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt, ik wil het, word rein. En dat is de hoop voor ons. Voor ons allemaal. Het maakt niet uit hoe lang je onderweg bent. Op een gegeven moment, als je lang genoeg onderweg bent, op een gegeven moment ga je wel op je gezicht. Ik ben vaak genoeg op mijn gezicht gegaan onderweg met de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus staat altijd daar en zegt van, ik wil het, word rein. En dat is het mooie, de hoop die wij hebben. Dat wij vanuit dat perspectief kunnen leven. Het maakt niet uit hoe ver we weer tussendoor misschien van hem afdwalen. De Heer Jezus staat altijd weer bereid om ons op te vangen en zeggen van, ik wil het, word rein. En raakt je aan. En waarom doet hij dat? Omdat hij voor ons de prijs betaald heeft. En vaak, dat kunnen we zo heel makkelijk nadenken, dat heeft hij voor ons gedaan. Bloed is voor ons vergoten en dan gaan we lekker weer door. Maar vaak leven we toch met schuld en met problemen in ons leven. En misschien ook naar anderen toe, dat we anderen niet kunnen vergeven. Maar wij hebben die mogelijkheid dat we zeggen, Heer Jezus, kunnen we rein maken? En Heer Jezus raakt ons aan en zegt, ik wil het, word rein. En op die manier kunnen wij groeien met Heer Jezus, steeds dieper gaan, uit onze fouten leren als we door het dal gaan, maar toch weer met hem verder gaan. En dat wens ik mij toe, wens ik jullie toe. En ik hoop dat jullie daar ook verder mee komen met de Heer Jezus in jullie leven. En nu heb ik even een connectie nodig voor de laptop. Ik weet niet of ik hem van afstand kan bedienen of dat jullie hem bedienen. Aha, dan zet ik hem even hier neer. De accu zal het wel houden, denk ik.
Dan gaan we
even ruilen. Goed zo. Daar komt ie, goed zo, dan even op presentatie. Perfect. Heel goed, zal ik even hier gaan staan, dan kan ik een beetje meekijken. Sta ik niemand in de weg? Kan ik beter hier gaan staan, dan sta ik zeker niemand in de weg. Ja, en dat is een beetje wat wij beleefd hebben de laatste 4 jaar. Wij zijn nu sinds 2011 zijn we in Peru, dus dat zijn nu inmiddels al 12 jaar. We gaan niet dat hele verhaal vertellen opnieuw, want dan zitten we hier tot vannacht. Maar ik zal me beperken op de laatste 4 jaar. En een beetje aansluiten op dat waar we gestopt zijn 4 jaar geleden hier. Inmiddels zijn we met 3 kinderen. We hebben Noah, Joshua en Matthias. En we gaan eens kijken. Even voor jullie die mij nog niet kennen en ons nog niet kennen, we zitten in Peru. En in Peru zitten wij in de provincie Apurímac. Apurímac is een Quechua woord dat heet God die spreekt. En in deze provincie is een van de armste provincies van Peru. Daar wonen wij in het dorp Curahuasi. En Curahuasi is het Spaans en Quechua bij elkaar gemixt. Cura is van curar, van genezen op zijn Spaans. En Wasi is huis. Dus we wonen daar in het geneeshuis. En daar heeft God een zendingsziekenhuis neergezet. Ik wil met jullie deze thema's even doorlopen. Het werken, wat we dat doen. Even onze COVID-tijd wat we gehad hebben, onze gemeente waar we in werken, onze familie en heel kort over de staking in Peru, die jullie misschien wel in het nieuws hebben meegekregen. Het laatste stuk hebben we net behandeld. Ja, daar ben ik in mijn werkomgeving. Ik ben van origine een hartfunctielaborant, heet dat zo mooi op zo'n Nederlands, gespecialiseerd in hartecho's van het hart. En dat was eigenlijk alles wat ik deed. Hartecho's, hartritmestoornissen, alles wat met het hart te maken had. Toen ik naar Peru ben gekomen, ben ik alles gaan doen. Dus ik doe de zwangerschap-echo's, de buik-echo's, de vaat-echo's, schildklier. Overal waar je gel op kunt smeren. Daar kijk ik naar. Precies. Zoals je ziet, we hebben een mooie moderne machine. Deze machine, dat is de laatste van Philips. En ik had dit apparaat eerder dan de kliniek in Maastricht waar ik vroeger gewerkt heb. Dus daar waren we erg blij mee. De oprichter van het ziekenhuis, Klaus-Dieter Joon, die heeft altijd het motto, de modernste medicijnen voor de armste mensen. Wat vaak in zendingsziekenhuizen gebeurt, is dat zo'n tweedehands machinetjes van Europa, die kan dat gaan, dan doen ze nog 2-3 jaar hun best en dan zijn ze dood. Klaus heeft een hele andere visie. Wij hebben altijd de nieuwste apparaten en moderne technieken ook, waar we gewoon echt goede gezondheidszorg kunnen geven voor mensen die het normaal gesproken niet kunnen betalen. Dit zijn ongeveer de aantallen die ik per jaar doe, een dikke 5000 per jaar. En je ziet, het is van alles en nog wat, abdominaal, cardiac en van alles en nog wat. Dat zijn er heel wat, dat zijn zo'n 30, 40 per dag. Dit is natuurlijk allemaal heel leuk, zo'n modern ziekenhuis in een land. Maar een laatste studie heeft laten zien dat 100% van de mensen uiteindelijk sterft. Dus als je alleen maar moderne medicijnen hebt en operatietechnieken, maar uiteindelijk gaat toch iedereen dood en je geeft ze niks mee, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Althans voor de lange termijn niet. En daarom beginnen wij elke dienst met een dienst voor de patiënten. Dus voordat wij gaan werken, komen alle patiënten vanuit de wachtkamer in onze ziekenhuiskapel. En daar beginnen we met gebed, met liederen en ook preek. Zodat we de mensen het evangelie ook brengen en ja, in die zin de beste medicijn ook meegeven. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat helpt. En daar mag ik mee meedoen. Ik draai daarmee het muziekteam, ook vaker in de preek. En op die manier kunnen we ja, veel mensen bereiken. Dit is een patiënt, dat ziet er allemaal heel gezellig uit wat ons betreft. Maar de patiënt ging het helemaal niet gezellig. Om even te laten zien wat er gebeurd is. Deze vrouw is 12 uur lang gereisd om bij ons te komen. Dus zeg maar van Noord-Spanje naar hier toe. Dit was in de tijd dat de staking er waren. En dan is die vrouw een eind met een auto onderweg gekomen met een taxi. En op een gegeven moment waren de straten dicht omdat er gestaakt werd. En dat was ergens op 3.000-4.000 meter hoogte. Toen die vrouw bij mij op het bed ging liggen voor een echo, had ze een frequentie van 180 slagen per minuut. Nou, dat is leuk als je aan het rennen bent en jong bent, maar als je 70 bent en op je bed ligt, zal die iets lager moeten zijn. En ik zette de transducer erop en het eerste wat ik zag, dat ze een enorme plas water om het hart heen had zitten. En het hart werd helemaal in elkaar gedrukt. Dat heet een tamponade. En dat is levensbedreigend. En deze vrouw die heeft een uur moeten lopen door de bergen om daarna weer de volgende taxi te kunnen krijgen om bij ons te komen. Dus met zo'n conditie was het al een wonder dat ze überhaupt levend bij ons is aangekomen. Dus toen zijn we meteen naar de intensive care gegaan en hebben daar een naald in gestoken. En hebben daar 1,5 liter vocht uitgehaald om het hart. En toen was ze weer een heel stuk beter. Wat we ook vaker doen is dat wij op stap gaan en dan nemen we ons ziekenhuis in het klein mee en dan gaan we ergens een bergdorp in. Dan nemen we een echoapparaat mee, we nemen een aantal artsen mee, verplegers en medicijnen. En dan gaan we naar een dorp toe om daar een klein ziekenhuis op te bouwen in één dag. Dan hebben we een bepaald huis of een schoolgebouw waar we dan even in kunnen. En daarbij doen we dan kinderclubs, ook evangelisatiewerk. En op die manier kunnen we de mensen in het dorp bereiken. En dat komt altijd heel erg goed aan voor hun, omdat ja, dat vaak arme boeren families zijn die niks hebben. En soms ook niet de mogelijkheid hebben om naar ons toe te komen. En op die manier kunnen wij hun daar ondersteunen. Rechtsboven is mijn vrouw Viola. Die doet op het moment de laatste 10 jaar al het werk voor alle zendelingen die naar ons toe komen. Inmiddels hebben we een groep van ongeveer 120 zendelingen van heel de wereld. Van Amerika, Duitsland, Nederland, Zweden, Australië. Van overal. En die moeten natuurlijk komen. Die hebben allemaal papieren nodig om bij de immigratiedienst te komen. En dat regelt mijn vrouw allemaal, die coördinatie. En dat doet ze nu al de laatste 10 jaar. Het is een vrij pittige job, want de regels in Peru die veranderen continu. Dan denk je, je hebt het eindelijk voor elkaar. En dan is het weer omgedraaid. Moet je weer van voren af aan beginnen. Maar als het allemaal goed gaat, uiteindelijk lukt het. En dan krijg je je visum. Dit was een jeugdavond die hebben we laatst kunnen doen in het dorp. Voor alle jeugd uit het dorp hebben we met muziek gedaan en met getuigenissen. En dat was een mooie avond, zo van 16-plussers. We mochten afgelopen jaar het 15-jarig jubileum vieren van Diospiciana, van het ziekenhuis. Dat wordt er altijd groots aangepakt met een groot feest en met burgemeester, toespraken en van alles en nog wat. Ook mochten we eindelijk weer na het hele COVID gebeuren kerstvieren met de kinderen. Dat waren 1200 kinderen. Ik weet niet van wie van jullie kinderwerk doet. Ik heb 3 kinderen, dat is voor mij genoeg. 1200 is een heel ander nummer. Mijn vrouw heeft daarmee geholpen en ze hebben dat hele kerstspel gedaan over de kerstgeschiedenis van de Heer Jezus, hoe die geboren werd. En dat hebben ze dan in theaterstukken opgevoerd en dan konden de kinderen van station naar station dit hele verhaal volgen. En iets nieuws wat we nu pas de eerste keer hebben gedaan, dat is een festival georganiseerd. Er was nog nooit een christelijk festival in Peru. En Diospiciana heeft nou inmiddels eigenlijk 5 pijlers van het werk. We hebben het ziekenhuis, we hebben een school, we hebben radio, televisie, we hebben kinderclubwerk en nu de 5e is een festival voor een jeugd. En dit festival dat werd georganiseerd na de COVID-tijd. Het idee was voor 3000 jongeren van heel Peru dit te organiseren, 5 dagen lang met tentenkamp, met concerten 's avonds, met overdag workshops en in de ochtend hadden we devotionals met stille tijd en bijbelstudie met de kinderen. En dit is een enorm project geweest natuurlijk. Het probleem was, na de COVID-tijd hadden we weinig tijd. Hè. Normaal heb je wel een jaar nodig om dit te organiseren, maar we hadden maar iets van 3-4 maanden. Toen is Klaus gaan organiseren. We hebben 2 grote grondstukken gekocht om de tenten erop te zetten voor 3000 man. We hadden tenten nodig. Dat heeft een Belgische firma ons allemaal gegeven. 300 tenten voor niks. We hadden geluidsinstallaties nodig, lichtinstallaties, een mengpaneel. En daar begon het al. Alle firma's door heel Europa, als je vroeg voor een mengpaneel, zeiden ja, een jaar van tevoren moet je dat reserveren, anders kun je het vergeten. Maar met God is alles mogelijk. En 2 weken van tevoren hadden we een mengpaneel, professioneel, helemaal in orde en God had het geregeld. Het probleem was alleen, we hadden nog mensen nodig. We hadden dat allemaal opgezet, de bands waren uitgenodigd. Die kwamen van heinde en verre uit Zuid-Amerika en uit Spanje zelfs, uit Ecuador. We hadden alleen nog geen mensen. En, een maand van tevoren hadden we 100 aanmeldingen en dat waren wij ongeveer van het ziekenhuis allemaal. 2 weken van tevoren hadden we er 1000. En op de dag dat het begon, zat Stampen vol, hadden we 3000 man. Moesten zelfs nog tenten bijbouwen omdat we te weinig plaats hadden voor hen om te slapen. En toen hadden we in één keer alles vol zitten. En het is een heel mooi festival geweest. Ik heb het ook mee mogen doen met een band in de ochtend bij de devotionals. Het mooie is, de jeugd in Peru, veel christenen ook, die komen uit gebroken gezinnen waar seksueel misbruik was, waar geweld was in het huis. En die kwamen nu eindelijk eens een keer bij elkaar met 3000 anderen, waar ze 5 dagen lang bij elkaar waren, met elkaar konden praten, met nazorg konden praten. We hadden heel veel pastorale nazorg, waar heel veel jongeren zijn gekomen. En door de dag heen konden ze met hun leeftijdsgenootjes lekker door de hele dorp heen gaan naar verschillende workshops en dingen leren en dichter bij God komen. We hebben heel veel goede respons gekregen van hen, dat ze diep geraakt zijn. En ja, we hopen dit project elk jaar nu voor te zetten. De groep Trinity, die kunnen jullie denk ik wel, hè? Van, die komen dit jaar, dan volgend jaar in april, naar ons toe. Als een van de bands voor het festival. Dit ben ik, voor het geval je me nog niet herkende. Dit was mijn pakje tijdens het COVID gebeuren. Kostte ongeveer 10 minuten om het allemaal aan te trekken. Even kijken. Ja, werken was niet altijd makkelijk. Dit was tijdens een reanimatie in de CT-scan. Nou ja, je zweet normaal bij een reanimatie, maar natuurlijk in je pakje met je face shield en je masker en alles erop en eraan wordt het niet echt beter. We hebben hier uit Delft, in Nederland, hebben we een softwarepakket gekregen. Daar was ik in contact mee gekomen. Die hadden een softwarepakket ontwikkeld om COVID te detecteren op een normale longfoto en daar een bepaalde score aan te geven. Die hebben ze ons gratis gegeven. We hoefden alleen maar daarna de data aan hun te geven, zodat ze het verder konden ontwikkelen. En met dit pakket hebben we heel veel kunnen doen. We hebben elk patiënt eigenlijk mee kunnen screenen en kunnen kijken van, nou, dit boven de 60% weten we, dit gaat fout. En een score onder de 60% ging het meestal goed. Daar hebben we veel mee kunnen doen. Het begin was natuurlijk moeilijk. Alles was dicht in Peru. De straten gingen dicht. Je mocht niet meer de straat op. De wegen gingen dicht. Je mocht niet meer reizen. Dus onze wachtkamer die zag er erg leeg uit aan het begin. Maar daarna begon het te lopen. En wat toen vaak gebeurde was, eerste dag opname op de normale afdeling, tweede dag intensive care, derde dag in een plastic zak naar buiten. Omdat ze gestorven waren. En dat was heel hard voor ook het verpleegpersoneel, voor de artsen die daar werken. Normaal als je op een intensive care werkt, dan heb je het idee van, nou, na 2-3 dagen gaat de patiënt weer beter. Hij kan weer terug naar de normale afdeling. Dit gebeurde nu vaak niet. En dat was natuurlijk niet makkelijk. En toen heeft mijn vrouw bedacht om elke dag kaartjes te schrijven en muffins te bakken. Om het personeel een beetje het hart onder de riem te steken. Zodat we met z'n allen door konden. Het leven in Peru tijdens COVID was niet gezellig. De militairen die kwamen meteen op de straat. Je mocht echt niet meer naar buiten. Als je naar buiten kwam, dan er zijn mensen in elkaar geslagen geworden, naar de gevangenis gebracht, omdat ze even een inkoop wilden doen, een oud vrouwtje of zo, die het allemaal niet mee had gekregen. Was geen feest. 6 maart was het eerste COVID-geval in Peru. Op 5 maart werd onze jongste geboren. Scholen gingen vrijwel meteen dicht. En vanaf 15 maart werd de noodtoestand uitgeroepen en dat heeft eigenlijk bijna 2 jaar geduurd, tot afgelopen jaar november ongeveer. Dus dat was een behoorlijk lange tijd. Dit was een Duitse toerist, voor degene die geen Duits kunnen. De politie mag op iedereen schieten die het hotel verlaat. Dat was een toerist die dat vertelde. En voor ons het probleem was al onze vrijwilligers die we in het ziekenhuis hebben. Dat zijn vaak jonge mensen van 18 die een tussenjaar hebben naar ons toekomen en meehelpen. Die moesten allemaal het land uit, dus we waren in één keer een hoop vrijwilligers kwijt. En toen kwamen er allemaal gekke regels. Het is een roltrap waar ze boterkaas en eieren aan het spelen zijn. Je mocht alleen maar op de voetjes staan. Het grappige was dat de mensen dat op een gegeven moment ook deden als de roltrap helemaal leeg was. Dan gingen ze wachten dat die kruisjes allemaal voorbij kwamen en dan gingen ze op het voetje en dan gingen ze naar boven toe. Dit is geen astronaut van SpaceX, dit is gewoon een burger die over straat loopt. Op een gegeven moment was de paniek zo groot dat die mensen nog beter gekleed over straat liepen dan wij op de intensive care. Met maskers en astronautenpakken en alcoholspreetjes, van alles en nog wat. Het resultaat was echter niet veel beter. Dit zijn de aantal doden per 1 miljoen inwoners. Peru stond zo goed als bovenaan de lijst, wereldwijd. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs met chloor in de straten te spuiten, met het idee dat het dan zou stoppen. Ik kwam één keer van een noodgeval naar beneden met de auto, ik had mijn raampjes lekker open omdat het lekker weer was. En ik had hem net op tijd naar boven. Er kwam dan denk ik zo'n hele douche van chloor over ons heen. Ja, de regels veranderden continu. We hadden eigenlijk van het begin af aan meteen een avondklok. De kinderen mochten niet meer naar buiten, mochten ook niet meer met andere kinderen spelen. Wat betekende dat veel kinderen echt een jaar lang geen andere kinderen gezien hebben, alleen maar thuis waren. Wij hebben zeer snel besloten dat wij daar niet aan mee gaan doen, omdat ja, de mentale gezondheid van je kind is ook erg waardevol. Dus we hebben heel snel andere zendelingen uitgenodigd en zijn met elkaar gewoon het leven gaan leven. En wij zelf ook met de fiets lekker ertussenuit in de bergen, want je wordt op een gegeven moment draaien een beetje door. De patiënten die kochten ook maskers, maar dat deden ze aan het begin van de pandemie. En daar liepen ze dan de hele pandemie mee rond. Dus dit is een patiëntenmasker die kwam bij ons op bezoek in het ziekenhuis vol met schimmel. Dan kun je afvragen wat is de cure in dit geval. Hier een van de kindjes, dat was letterlijk zo, die mochten gewoon niet eruit. En de peruanen hadden ze vaak zoveel angst, omdat ze vaak ook niet onderwijs hebben gevolgd en zelf konden nadenken, dat ze echt ook helemaal meegingen in dit hele gebeuren. Dat ze niet meer op straat kwamen, dit waren de straten tijdens het hele gebeuren. Dit waren wij als we gingen reizen, dat was ook niet altijd makkelijk. Soms moesten wij, er zijn tijden geweest, moesten we een dubbele masker opdoen, K95 plus face shield. En dan loop je daar 3000 meter hoogte rond. Probeer er een beetje zuurstof erdoor heen te trekken. Voordeel was dat het vliegveld leeg was, daar was je snel doorheen. En toen begon COVID en de school. Ik weet niet hoe je ouders zijn die kinderen met COVID gehad hebben op school. Was gezellig thuis? Niet zo heel, hè? Nee, bij ons ook niet. Onze oudste was toen net 6 jaar oud. En die moest toen in één keer voor Zoom gaan zitten. Hij kon net een beetje Spaans. En in één keer moest hij dat allemaal gaan volgen via Zoom. En hij vond het allemaal niet interessant en rende na 5 minuten altijd naar buiten. Gelukkig heeft onze school wel goed onderwijs geleverd. En ook zo snel mogelijk konden we weer terug naar school. Maar de staatsschool die deed 10 minuten per dag een televisiezender uitzenden. En dat was de school. Dus die kinderen hebben gewoon echt bijna 2 jaar alleen maar niks gehad. En hebben hun school gewoon 2 jaar lang zo goed als niet kunnen volgen. Wij mochten gelukkig vrij snel in augustus 21 weer terug. En zo kwamen we beetje bij beetje weer in het normaal. Maar goed, we moesten elke maandagochtend ergens op een straat gaan staan en daar ons schoolmateriaal ophalen. Vrijdag weer inleveren. En de resultaten die waren niet altijd even goed. Hier zit onze oudste toen nog achter de laptop, maar dat hebben we gauw opgegeven. En toen hebben we gelukkig een privélerares kunnen vinden die bij ons thuis is gekomen. En die heeft toen 1-op-1 met hem Spaans geleerd. En toen had hij weer plezier in het onderwijs en kwam ook weer goed vooruit. Hier zit Noah weer op school. Toen ging het langzaam weer open. Om even een blik te geven. Dit is het schoolgebouw waar ze naartoe gaan. Maar er zijn ook kinderen die hadden het niet zo goed natuurlijk. Veel kinderen die wonen in gezinnen waar moeder en vader niet lezen en schrijven kunnen. En die moeten dan onderwijs via Zoom volgen. Nou ja, dat is natuurlijk een grote ramp. Vaak hebben ze niet eens internet. Dus dat was allemaal moeilijk. Maar we hebben bij deze kinderen, we hebben een programma bij ons op school dat je die als sponsorkind kunt ondersteunen. En daarvoor kunt zorgen dat ook arme kinderen uit families op school kunnen komen. We hebben ook inmiddels inclusieonderwijs. Dit is de eerste meisje met Down-syndroom die op de school is begonnen. En dat proberen ze nu verder uit te bouwen, zodat ook die kunnen meedraaien. Aangezien Noah een Duitse moeder heeft, een Nederlandse vader en in Peru geboren is, spreekt hij Duits, Nederlands en Spaans. Moet ook allemaal een beetje volgen, dus hij is al met 8 jaar inmiddels 3-talig onderweg. Hij krijgt Duits onderwijs ook op de school en via een Zoom-onderwijs vanuit Nederland krijgt hij Nederlands. Dus hij is nu redelijk op de hoogte van alle talen. Ja, een zendeling is altijd op zoek naar vrijwilligers en naar mensen die komen natuurlijk. Hè. Dus bij deze komt het PR-diaatje. We zijn altijd op zoek naar op zijn minst voor 3 jaar voor leraren, artsen, logopeden, administratie, ICT. U kunt me uw beroep zeggen, ik vind wel een baan voor u. We hebben vrijwilligers altijd nodig die 1 jaar mee willen werken. En waar we altijd naar op zoek zijn, zijn vrijwilligers die bij ons in de families mee willen werken voor een aantal maanden als ondersteuning in het gezin. We hebben ja geen opa en oma, we hebben geen tantes in de buurt wonen, dus je moet alles zelf organiseren. Voor jullie die ons nog kennen, het geschiedenis een beetje met onze tweede, die ook Down syndroom heeft, dat was allemaal niet makkelijk. Daarom is een extra handje altijd welkom. Dit is de bankrekeningnummer waar je kunt ondersteunen de kinderen voor de school. Die informatie kun je allemaal vinden op de Diospisuana website. Ik heb daar nog een paar kaartjes liggen, daar staat ook de website erop. Dat is altijd mogelijk. Het werkt zo'n beetje hetzelfde als Compassion. Je kunt een kind ondersteunen, met kind corresponderen en op die manier hun verder helpen. Ja, de school is hetzelfde. Je kunt ook weer mooi onderwijs hebben. Maar als je alleen maar knappe koppen krijgt aan het eind, maar niks van de Heer Jezus vertelt, heeft dat ook weinig zin. En het mooie van de school is, hebben wij gemerkt, die komen met 3 jaar naar de school toe. Die blijven tot 16 jaar. Dat is een soort high school-achtig programma. Dat je die kinderen echt kunt vormen en veel mee kunt geven op de weg. En we hebben gemerkt in het dorp dat veel dingen aan het veranderen zijn. Toen wij daar net aankwamen, toen zag je altijd de vrouw met de kinderen door het dorp lopen met alle boodschappen slepen. En de man liep daar een beetje verder voorop met een flesje bier in de hand en had een goede dag. Inmiddels zie je dingen veranderen. Je ziet dat kinderen naar huis komen en zeggen, ja, waarom bidden wij niet voor het eten? Waarom gaan wij niet naar een gemeente toe? En je ziet nu in één keer mannen over straat lopen met kinderen op de buik, helpen met boodschappen doen. Dus je ziet dingen in het gezelschap veranderen. En het ding is natuurlijk op een gegeven moment, deze kinderen die worden de nieuwe burgemeester, de nieuwe politieman, de nieuwe bakker en van alles en nog wat. Dus je kunt een heel dorp en gemeenschap veranderen via hun. Inmiddels hebben we 500 kinderen op school. Op dit moment zijn we bezig met het uit te breiden naar 700 kinderen. Er wordt nu gebouwd, nog een paar schoolgebouwen erbij. Heel intensief. Het ziekenhuis hebben nu inmiddels een goede 500.000 patiënten behandeld. Dus dat zijn ook al heel wat mensen geweest. En met de radiotelevisie hebben we inmiddels al een goede miljoen mensen kunnen bereiken met het evangelie. En dat is natuurlijk ook mooi. Mooi verhaal daarvan. We hadden de zender net 1 dag in de lucht in een gebied van Cusco. En we kregen daarna, de dag daarna meteen een telefoon van een man. Dat was een wachtersman. Die had een pistool en die wilde zichzelf door het hoofd schieten. En had net de radio aangezet en kreeg de eerste zending zo'n beetje mee. En heeft toen zijn leven aan de Heer Jezus gegeven en het pistool aan de kant gelegd. En gaat nu met de Heer Jezus onderweg. Dat zijn dingen die gebeuren en echt mooi zijn om te zien. Dit is even een indruk zoals wij onderweg zijn. Dat gaat vaak net goed, soms ook niet. Er zijn verkeersregels in Peru, maar die zijn allemaal relatief. Als je je rijbewijs te haalt, je Europese rijbewijs is daar niet geldig, dus we hebben ons rijbewijs moeten doen. Wat je moest doen was op een afgesloten terreintje, moest je 1 keer achteruit parkeren, 1 keer zijlings parkeren. En dan, als je dat goed deed, dan had je je rijbewijs en dan mocht je de straat op en dat mogen hun ook. Dit is ook een groot probleem, de honden. Overdag lukt het nog wel eens om die te ontwijken. 'S nachts als je onderweg bent of als het donker wordt, als je zo'n beest voor je krijgt, je hebt rechts een bergwand, links een ravijn, dan is er maar 1 weg en dat is rechtdoor. Het is gevaarlijk, dit is zeker een gebedspunt voor alle zendelingen. Het is niet ongevaarlijk om daar te rijden. Dus gewoon, dat zijn niet de uitzonderingen, dat is eigenlijk elke reis die we maken zijn we weer aan het eind blij dat we weer veilig thuis zijn. Dit is onze gemeente waar wij naartoe gaan, dat is Centro Biblico Curawasi. Daar zijn wij in 2011 eigenlijk mee ingestapt. Die was toen net ontstaan. En inmiddels zijn we met een man of 120. Toen we begonnen waren we met een man of 7. En hier zien jullie de foto. Daar hadden we een, als ik me goed herinner, uit de vergadering Amersfoort toen dat tijd. Een donatie gekregen om bijbels te kopen voor de gemeente. En die hebben we daar toen gekregen. Ja, ik mag toen de aanbiddingsdienst meedraaien. Dit is mijn grote vriend. Waar ik het liefst achter zit. Dit is de tweede zoon van ons, Joshua. Die zit er ook graag achter, maar daar kom je niet zo ver met spelen. Maar tijdens het opwarmen mag hij nog even erbij zijn. Daar draaien we mee in de gemeente bij de aanbidding en de ochtenddienst. Ik mag er ook meedraaien in de prediking van het woord. En ben daar inmiddels een van de oudsten in de gemeente geworden. We doen daar veel cursussen. We hebben in het verleden vaak de huwelijkscursus gedaan van Nikki en Sila Lee. Ik weet niet of jullie die kennen, van de Alpha Course uit Engeland. Dat is een hele goede cursus. En we hebben nu sinds een tijdje de opvoedingscursus ook voor kinderen. En dat is deze cursus. Die hebben we nu voor het eerst gedaan in februari. En die is heel goed aangekomen. Daar hopen we nu ook mee verder te gaan. Deze jongeman, dat is die David. Dit is een patiënt van ons. Hij is op zijn Nederlands, een dwarslesie heeft hij. En hij kwam vaker bij ons naar het ziekenhuis. Hij had vaak ook doorlichtwonden, zodat hij dan elke week voor behandeling kwam. En toen heb ik hem ook vaker gezien voor de echo. En hebben we na de behandeling hebben we dan iets van 20 minuten bijbelstudie bij mij op het werk gedaan. En zijn we een cursus doorlopen en hij heeft zich toen besloten te gaan dopen later. Dat hebben we daar gedaan. Uiteraard hebben ze masker van tevoren afgezet. Tijdens de COVID hebben we ook als gemeente mensen kunnen ondersteunen met voedselpakketten. Zijn we arme families gaan helpen omdat veel materialen vaak niet binnenkwamen en het allemaal erg lastig werd. En dit weet jullie misschien ook nog wel. We hebben vaak een keer gevraagd voor ondersteuning voor een zonneschoolgebouw. We hebben altijd op het gras gezeten met de kinderclubs van de gemeente. Nu is het geld bij elkaar gekomen en is het zonneschoolgebouwtje klaar. En kunnen we naar binnen toe. Daar draait mijn vrouw mee, die doet daar de leiding en ook een aantal zondagen mee helpen. En we hebben nu ruimtes en ja, we hoeven nou niet meer op het gras te zitten zoals we vroeger zaten. Bij ons de gemeente, we hebben een voorwand, we hebben twee zijwanden, we hebben geen ramen, geen deuren en geen achterwand. Dus de zonneschool zat naast ons aan de andere kant van de muur, maar ja, ze hadden ook net zo goed bij ons kunnen zitten. Als hun aan het zingen waren, dan hoorden we dat één op één en andersom ook. En nu heeft iedereen een beetje een eigen gebouwtje waar ze hun lessen goed kunnen volgen. Wat we met de kinderen meestal doen is per maand een bepaald onderwerp te hebben. Bijvoorbeeld de vrucht van de geest wordt dan de hele maand behandeld en dan aan het eind van de maand komen ze in de gemeente. En vertellen dan wat ze geleerd hebben, bijbelversen die ze geleerd hebben, liedjes die ze geleerd hebben. En op die manier zijn ze ook een deel van de gemeente. En onze oudste Noah daar, die staat daar in het midden. Hij is de favoriete versopzegger. Hij kan het erg goed op zijn Spaans. Dus die komt vaak op de bühne om het mee te delen. Ja, iets over de familie. Zoals jullie weten, onze tweede die is met Down geboren. En dan kun je inderdaad ook af en toe wel eens afvragen. Wat moet ik met een Down kind op het zendingsveld? Het leven zo is al niet makkelijk. In één keer krijg je een kind wat allemaal moeilijkheden heeft en bijna gestorven was. Nu een aantal operaties nodig had. Dit was in 2019 in Maastricht. Dit was Matthias op 5 maart, die is geboren. En degene die het nog herinnert, toen wij naar Peru gingen, is ons verteld geworden dat we nooit kinderen zouden kunnen krijgen. Nou ja, God heeft bewezen dat we er nu 3 hebben. Dus Gods wegen zijn groter dan onze wegen. Het probleem alleen de 5 maart was, 6 maart ging Peru dicht. Onze schoonmoeder en schoonzus die waren daar. Die moesten hals over kop het land uit, want die ontdekten in één keer het land gaat dicht. Ze gingen bekijken voor een vlucht en die moesten toen weg. En tijdens het kijken zagen we de prijzen naar 3, 4, 5, 6 tot 10.000 euro per persoon de lucht in gaan. Uiteindelijk hebben ze dan ergens nog een vlucht kunnen krijgen voor iets van 4.000 euro per persoon. En zijn nog net op tijd het land uitgekomen. Want daarna ging alles dicht. Alleen ons jongste die heette wel Matthias, maar hij had geen paspoort. Hij had geen DNI-kaart, hij had geen Peruaans paspoort, niks. En alles was dicht. De Nederlandse ambassade Lima was dicht, maar wij moesten voor de tweede operatie voor Joshua weer naar Nederland komen in 2021. En wist niet hoe en wat. Ik heb met de ambassade gebeld in Lima. Die zeiden, nee, er is niks, we zijn dicht. Ik zei op een gegeven moment, ja, maar jullie zijn toch Nederland, we zijn geen Peru, er moet toch iets te organiseren zijn. Ze hebben ze met Den Haag gebeld en die heeft toen ervoor gezorgd dat de consul van Cusco naar ons toegekomen is. Die is door alle blokkades heen gereden. En heeft bij ons aan de eettafel het paspoort voor onze jongste klaargemaakt, zodat wij konden reizen en het land konden verlaten. Dit was toen in 2021 in de zomer. Toen heeft Joshua de tweede operatie gehad in Aken, was dat, in het klinicum. Daar is een deel van zijn hart gesloten. Er zat een gat tussen de aorta en de pulmonale arterie. En het is allemaal goed gegaan en hij is wat dat betreft nu helemaal gezond. En dan even terugkijkend. Het leven, ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar het leven is niet altijd makkelijk. En vaak heb je het idee van hoe moet het nou verder, waar gaan we naartoe en hoe moet het allemaal. En wij hadden op een gegeven moment het idee toen Joshua geboren werd, nadat we meerdere kregen dat hij het ging overleven. Nou, we kunnen nog blijven, misschien dat hij een jaar of 4 is en dan moeten we wel langzaam terug naar Nederland, want dan heeft hij ondersteuning nodig. Logopedie, fysiotherapie en van alles en nog wat we misschien daar niet kunnen bieden. Toen heb ik in 2021 hebben we hier gesolliciteerd. Ik was in Eindhoven ergens, bij Gelderop in de buurt. En was daar naar de cardiologie gegaan voor een baan als physician assistant. En heb dat sollicitatiegesprek gehad. En ze hebben me aangenomen mondeling gezegd van, nou, we willen jou hebben. Het probleem was alleen een half jaar later, schreven ze terug dat het ziekenhuis had gezegd van, de cardiologie wil je wel hebben. Maar het ziekenhuis zei, je moet een interne kandidaat nemen. Daar was niks aan te doen. Dus wij waren al helemaal met ons hoofd naar Nederland. We hadden alles al georganiseerd, al een deel van de spullen naar Nederland omgescheept. Gekeken waar gaan we wonen, waar gaan we naar de gemeente, hoe en wat gaat het allemaal zijn, waar moeten we naar school. En in één keer was het einde verhaal. U kunt terug naar start, geen beloning. En we waren in één keer weer in Peru, althans we waren nog steeds, maar we konden niet weg. En dan ga je denken van wat moet het allemaal. Maar als we nu terugkijken, we zijn nu inmiddels weer 2 jaar verder. Toen Joshua fysiotherapie nodig had, toen hij nog niet kon lopen, nog aan het kruipen was, hebben we 2 jaar lang een fysiotherapeut uit Lima gehad die gespecialiseerd was in Down-kinderen. Dat hebben we nooit gehad, is ook nooit meer daarna geweest. Heeft hem helemaal bijgebracht van kruipen tot lopen en hij is nu zo fit als een gymschoen. Dat is geloof ik geen Nederlands uitdrukking, maar u weet wat ik bedoel. Of in Duits zeg je dat zo fit in turnschoen. Dat was dat. In die tijd hadden we een logopeed. En die heeft hem in het begin geholpen om zijn tong naar binnen te krijgen. Veel Down-kinderen die zitten de hele dag zo. En daar heeft hij heel goed mee geholpen. Hij heeft nou eigenlijk de tong altijd binnenboord. Hij kan inmiddels goed praten. En is in die tijd verder gekomen. En die logopedist is nou ook niet meer daar. Maar hij is wel een heel stuk verder gekomen. En dan hebben we een wonder wel. Een paar jaar geleden kwam een Belgische jonge dame, die was zwanger, die kwam bij mij voor een echo. En die was getrouwd met een Peruaan uit ons dorp. En die zei dat ze een project hadden opgericht voor kinderen. En nou, ik wist niet precies hoe en wat, maar dat was leuk en die was vaker gekomen. Toen Joshua werd geboren heb ik nog eens nagevraagd en toen ben ik erachter gekomen dat zij gespecialiseerd zijn in Down-kinderen. Ze zijn Belgisch, spreken Nederlands en het onderwijs is gratis. Dus nu gaat Joshua daar naartoe, 4 dagen per week. Hij krijgt er onderwijs, ze doen met hem de dingen die we ook hier in Nederland zouden doen, op zijn Nederlands. Het is 10 minuten van ons af en we hebben alles eigenlijk wat we nodig hebben. Ja, dat kun je niet bedenken, we zitten daar in de bergen, dat is niks. Maar wel een Nederlands gedown-specialiseerd team, wat onze zoon ontzettend verder helpt. En zo zie je vaak, hè, wij willen graag, ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar wij willen graag de rekening eerst kloppend hebben en dan zeggen, nou, we gaan de stap nemen. God wil dat nooit. Die zeggen altijd, ga eerst maar de stap nemen en dan komt de rest erachteraan. En dat heet geloven, hè, springen op vertrouwen, in het diepe springen. En dat is voor ons nu ook weer opnieuw, en altijd weer opnieuw, dat je blijft vertrouwen, ook al zie je de toekomst niet voor je, hoe het verder moet, dat God het toch in de hand heeft. En nou, hij gaat nu goed vooruit. Joshua spreekt inmiddels Duits en Nederlands. Hij kan al 4 tot 5 woordcombinaties maken, dus dat gaat echt al heel goed. En hij begint zelfs al een beetje Spaans te brabbelen als hij daar op school is. Dus we kijken wel hoe het verder gaat, maar op het moment gaat het erg goed. Dit is een goede vriendin van ons, Tabea Meijer uit Frankfurt. Die is bij ons al 2 keer geweest, 1 keer een half jaar en 1 keer bijna een jaar. Heeft ons geholpen, die heeft met de 2 het alfabet doorgewerkt. En Matthias die was toen 2. Die kon op een gegeven moment met 2 al het hele alfabet uit zijn hoofd. Dit zijn de boeven. Dit zijn de 2 jongsten. Ze schelen 1 centimeter, maar zijn 2 jaar in leeftijdsverschil. Doen de grootste onzin natuurlijk. Elke plas moet meegenomen worden. Kaas en suiker op tafel als je even je omdraait zijn niet veilig. En hier is ons ziekenhuis. Dus dat is onze werkplek. En wij wonen zeg maar ongeveer hier aan deze kant. Een meter of 200 boven de boven het ziekenhuis. Dit was Noah toen hij de kleuterschool verliet. Dat wordt altijd groot gevierd en ging hij naar het voortgezet onderwijs. Ik ben met Noah nog 1 keer naar Machu Picchu gegaan, omdat wij dachten, we gaan naar Nederland. En dan hadden we zoiets van, nou, we gaan er 1 keer even, nu we toch hier zijn, dit laten zien. Had achteraf niet gehoeven, maar was toch mooi. Ja, dit is de familie in 2019. In 2020. In 2021 met onze 3'tjes. En dit met onze adoptiedochter, zeggen we altijd. En dit was de laatste uit 2023. Ja, de afsluiting nog kort over de stakingen. Dit is geen lawine geweest, dit hebben mensen op de straat gelegd. In december had onze president besloten om het parlement naar huis te sturen. Toen heeft een dag later het parlement besloten om de president naar de gevangenis te sturen. Het probleem was alleen dat de bevolking 50% was voor de president, 50% was er tegen. En waar wij wonen waren ze voor de president. En de manier waar de bevolking dit duidelijk maakt is door te gaan staken. Dat gebeurt er op deze manier. Alle wegen worden afgesloten en je komt er dan ook niet langs. Hè. Als je daar naartoe rijdt en er staat 30, 40 man omheen, die bekogelen je auto met stenen. En als je niet eruit gaat, dan word je mee verbrand. Dan is je auto ten einde en jij ook. Het probleem was daardoor natuurlijk, de prijzen zijn ontzettend de lucht gegaan. Alle toeristen die net weer het land inkwamen na COVID, we waren net één maand uit de noodtoestand. In december waren we meteen weer erin. Prijzen zijn van een gasfles kostte bij ons 50 sol, dat is ongeveer, zal het zijn, 12,50 euro. Dat werden in één keer 120 sol. Dat is voor ons nog wel te doen, maar voor de gewone mens die nog altijd hetzelfde loon heeft, werd het allemaal heel erg moeilijk. Toen werden de bruggen dichtgelast, hebben ze gewoon een hoop staal genomen, dan hebben ze een lastapparaat genomen aan de ene kant, aan de andere kant ook. We zijn één keer op reis moeten gaan in die tijd en dan was net op een zondag aangekondigd dat de mensen in ieder geval niet op straat zouden zijn om te staken, maar alle blokkades waren er wel. Dan hebben we iets van 65 blokkades moeten omrijden, door grote zandhopen heen en over stenen links eromheen rijden en van alles en nog wat, was een hele toestand. Hoe het nu verder gaat weten we niet. Op het moment is het, zeg ik altijd, instabiel rustig. De mensen willen nog altijd dat die president de gevangenis uitkomt. Er zijn nu nieuwe verkiezingen voor 2024 april ongeveer aangekondigd. Maar hoe het verder gaat, niemand weet het. In principe is het zo. We zijn nu 12 jaar daar. Ik heb al 7 presidenten zien komen en in de gevangenis zien belanden. Dat is eigenlijk de carrière. Je wordt president en dan ga je de gevangenis in. Is geen interessant beroep om te doen daar. Ja, de toekomstplannen. Zoals verteld, we hadden het idee om naar Nederland terug te gaan op een gegeven moment. God had een ander idee. Wat voor ons nu belangrijk is, is dit hier. Wat God zegt in Psalm 46, vers 10 is, be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. Soms willen wij van alles en plannen van alles, maar vaak moeten we ook gewoon een stap terug doen. Het God in de hand geven en op hem vertrouwen dat hij het verder gaat doen. Dat is voor onze belofte dat hij voor ons zal gaan zorgen. Dus plannen maken, dat is, hebben we een beetje afgeleerd. Maar het idee is nu dat we de komende 2 jaar weer terug gaan. Tegen die tijd is Noah 11 jaar. En dan komt langzaam de beslissing, komen we terug voor hem voor het voortgezet onderwijs. Omdat wij bij ons in dorp niks hebben. Op een gegeven moment moet je de kinderen of naar Europa sturen met 16 of naar Lima. Lima is een 8 miljoenen stad, daar stuur je je kind niet graag naartoe. En alleen naar Europa, dat doe je ook niet even zo. Dus dat kunnen jullie voor meebidden, dat we in dat proces duidelijkheid krijgen. Dat we weten wanneer we dan wel moeten gaan. Het zal geen makkelijke stap zijn. Ik heb nou voor het eerst gemerkt dat ik wel thuis ben, maar niet echt thuis meer ben. Het eerste thuisverlof, zo na 3 jaar, dook je weer helemaal onder. De tweede ging ook nog, maar zo na 12 jaar heb je zoiets van, ik ben wel Nederlander in mijn paspoort, maar ik ben ook geen Peruaan. Dus je hangt er zo'n beetje tussenin. Maar goed, God weet wat de bedoeling is en hij gaat verder. En DV, misschien in 2 jaar krijgen jullie weer een update over hoe het verder gaat. Dat is van mijn kant het verhaal. Mochten jullie nog vragen hebben, ik weet niet hoe het verder loopt, je kunt nu vragen stellen of achteraf bij de koffie of wat dan ook. Ik heb nog wat kaartjes daar liggen als jullie nog wat willen zien. En ik heb nog, voordat ik dat niet vergeet, als jullie dat niet kennen, dat is niet zozeer ons verhaal, maar dat is het verhaal over het ziekenhuis, hoe het ontstaan is. Klaus Dieter heeft inmiddels 3 boeken geschreven en die zijn ook allemaal op zijn Nederlands verkrijgbaar. Dit is het eerste boek, Ik heb God gezien. Als jullie willen weten hoe het ontstaan is, is een zeer inspirerend boek. Ik heb er een paar bij, die kunnen jullie tegen een vrijwillige bijdrage gewoon meenemen. En als jullie verder willen lezen, bij elke boekhandel kun je de rest ook krijgen. In boek 2 en 3 komen wij ook voor, dus kunnen jullie. Precies, God zegen jullie en dank voor jullie aandacht en tot een volgende keer.